oudere buurman die achter ons woont. Iedere morgen laat hij zijn hond uit en dan fiets ik van de school naar huis als ik Joost heb weggebracht en dan groeten we elkaar. En een keer troffen we elkaar ook in de supermarkt. Goedemorgen buurman, u ook hier? En zo doende raakten we tot een praatje. En sindsdien is er vaker een praatje. En terwijl ik wat vaker met deze meneer omging, dacht ik, moet ik deze meneer het evangelie vertellen? Want ik ben niet zo iemand die zo makkelijk over het goede nieuws praat. En in coronatijd deed het me goed te horen dat deze meneer niet alleen is. Dat hij zich wil redden. En omdat hij vragen terugstelde aan mij, vertelde ik hem over mijn studie, over mijn stage hier in de kerk en over de eerste keer dat ik voor mocht gaan en dat ik dat spannend vond. En een paar weken na hemelvaart vroeg hij ook, hoe is dat gegaan? En ik vertelde deze meneer dat het met hemelvaart gebeurd was. Oh, zei die meneer, hemelvaart, ik denk niet dat nog veel mensen weten wat dat inhoudt. En ik zelf ook niet. Zo dacht ik, dat is een mooi moment om even over God te vertellen. En ik begon heel spontaan en enthousiast te vertellen over de Heer Jezus die geboren was, naar deze aarde was gekomen met kerst. En dat hij hier geleefd had en dat hij hier geleden had en dat hij gestorven was en weer opgestaan met Pasen. En dat hemelvaart betekende dat hij weer naar God was gegaan en aan de rechterhand van God zat. De meneer liet me nog maar net uitpraten en zei tegen me, goh, het is wel prettig hè, dat de kinderen weer naar school zijn. Daar stond ik dan met mijn mond vol tanden. Ik kon nog net uitbrengen, ja, dat is wel fijn, want dan heb ik wat meer tijd over. Verbouwereerd fietste ik daarna naar huis. Voel jij je, net zoals ik, niet zo'n zendeling of zo'n verkondiger van het evangelie? En toen ik het Bijbelgedeelte zag waar ik over mocht spreken, vond ik het lastig. Moet ik jullie nou gaan vertellen dat jullie moeten gaan evangeliseren? Het woord moeten riep weerstand bij mij op. Misschien herken je dat wel. Wat je vanmorgen hoort kan misschien wat schuren. En toch wil ik je aanmoedigen om samen met Paulus God te verkondigen. En na vanmorgen heb je 4 aanknopingspunten. Wat, waarom, wie en hoe die je daarbij kunnen helpen. In het boek Handelingen vertelt Lucas over het evangelie wat verteld wordt van Jeruzalem, in Samaria, in Judea, tot de uiteinden van de aarde. En het verhaal wat we vandaag gaan lezen gaat over dat evangelie wat gebracht werd tot de uiteinden van de aarde. Lucas vertelt over de ene naar de andere plek die Paulus bezocht. En die plaatsen lijken elkaar haastig op te volgen. Het brengen van het evangelie had hoge prioriteit. En tijdens zijn tweede zendingsreis kwam Paulus in Athene. Paulus werd daar gebracht voor zijn eigen veiligheid. En zo op die manier klonk ook daar het evangelie. We lezen uit Handelingen 17, vers 15 tot 34. Het is best wel een lang gedeelte. Eerst lezen we over Paulus die aankomt en verblijft in Athene. En vervolgens lezen we over een reden, een toespraak die hij daar hield. Op de Areopagus. Paulus' begeleiders brachten hem naar Athene en keerden daarna terug met de opdracht om tegen Silas en Timotheus te zeggen dat ze zich zo spoedig mogelijk bij hem moesten voegen. Terwijl Paulus in Athene op hem wachtte, raakte hij hevig verontwaardigd bij het zien van de vele godenbeelden in de stad. In de synagoge sprak hij met Joden en met Grieken die God vereerden en op het marktplein ging hij dagelijks in debat met de mensen die hij daar aantrof. Onder hen waren ook enkele stoïsche en epicurische filosofen, van wie sommigen zeiden, wat beweert die praatjesmaker toch? En anderen merkten op, hij schijnt een boodschapper te zijn van uitheemse goden, omdat ze dachten dat hij predikte over Jezus en een godin die opstanding heette. Ze namen hem mee naar de Areopagus en zeiden, kunt u ons uitleggen wat die nieuwe leer is die door u wordt uitgedragen? Want wat u zegt klinkt ons vreemd in de oren. We willen graag weten wat u bedoelt. Alle Atheners en vreemdelingen die er wonen hebben immers voor haast niets anders tijd dan voor het uitwisselen van de nieuwste ideeën. Paulus richtte zich tot de leden van Areopagus en zei, Atheners, ik heb gezien hoe buitengewoon godsdienstig u in ieder opzicht bent. Want toen ik de stad rondliep en alles wat u vereert nauwlettend in ogenschouw nam, ontdekte ik ook een altaar met het opschrift aan de onbekende God. Wat u vereert zonder het te kennen, kom ik u verkondigen. De God die de wereld heeft gemaakt en alles wat er leeft, hij die over de hemel en aarde heerst, woont niet in mensgemaakte handen, woont niet in door mens gemaakte tempels. Hij laat zich ook niet bedienen door mensenhanden, alsof er nog iets is wat hij nodig heeft. Hij die zelf aan ieder leven en adem en al het andere schenkt. Uit één mens heeft hij de hele mensheid gemaakt. Die heeft hij over de aarde verspreid. Voor elk volk heeft hij een tijdperk vastgesteld en hij heeft grenzen van hun woongebied bepaald. Het was Gods bedoeling dat ze hem zouden zoeken en hem al tastend zouden vinden, aangezien hij van niemand van ons ver weg is. Want in hem leven wij, bewegen wij en zijn wij. Of, zoals ook enkele van uw gedichters gezegd hebben, uit hem komen wij voort. Maar als wij dan uit God voortkomen, mogen we niet bedenken dat het goddelijke gelijk is aan een beeld van goud, zilver of steen, het werk van een ambachtsman, door mensen bedacht. God laat echter geen acht op de tijd waarin men hem niet kende, maar roept nu overal mensen op om een nieuw leven te beginnen. Want hij heeft bepaald dat er een dag komt waarop een rechtvaardig oordeel over de mensheid zal vellen door een man die hij voor dat doel heeft aangewezen. Het bewijs dat het om deze man gaat, heeft hij geleverd door hem uit de dood te laten opstaan. Toen ze hoorden van de opstanding van de doden, dreven sommigen daar de spot mee. Terwijl anderen zeiden, daarover moet u nog een andere keer maar eens meer vertellen. En zo vertrok Paulus uit de midden. Toch sloten enkelen bij hem aan en aanvaarden het geloof. Onder wie ook een Areopagiet, Dionysimus en een vrouw die Damaris heette en nog een aantal anderen. Vers 30 staat, God slaat echter geen acht op de tijd waarin men hem niet kende, maar roept nu overal de mensen op om een nieuw leven te beginnen. We beginnen met ons aanknopingspunt wat? Paulus is aangekomen in Athene en hij spreekt daar over Jezus' opstanding. Over de trouw van God die herstel inhoudt voor ieder mens en de hele wereld door wat Jezus Christus heeft gedaan. En dit is het evangelie, het goede nieuws. Kende jij dat al? Of hoor je het vandaag voor het eerst? God wil in verbinding zijn met jou en ieder mens in een gebroken wereld. En eens zal hij herstellen wat nu gebroken is. En dat wordt bedoeld met het woord verkondigen. Vertellen over de trouw van God door de Heer Jezus voor ieder mens. Ja, zul je denken, maar waarom moeten we dat goede nieuws dan delen? Het antwoord vind je in de reden die Paulus hield. God is de schepper en Heer over alles. En hij heeft de mens gemaakt en hij voorziet. Er was een tijd dat de mensen dat niet wisten. Een tijd van onwetendheid staat er in de Statenvertaling. En het woord onwetendheid is hetzelfde woord voor het woord onbekend, van de onbekende God. Mensen zochten tastend naar God, maar ze wisten niet wie hij was. Maar nu is het een andere tijd. Mensen kunnen God kennen en Jezus is daar bewijs voor. Tot de tijd dat God zich bekend heeft gemaakt, liet hij de mensen hun gang gaan, hun zonden min of meer door de vingers ziende. En nu is hij bekendgemaakt door de Heer Jezus. Alle mensen moeten zich tot God keren en hij zal eens recht spreken. En ook nu zijn nog veel mensen onwetend. Hoeveel mensen weten nu nog dat God een relatie met hem wil en dat door de Heer Jezus die verbinding tussen hun en God weer in orde is? God wil alles eens in orde maken. En eens zal Jezus Christus terugkomen om rechtvaardig te oordelen. Wanneer ik naar mezelf kijk, moet ik me echt afvragen hoeveel prioriteit ik geef aan het brengen van die boodschap. En hoe is dat voor jou? God wil zich ook nu verbinden aan mensen en herstel brengen. En hij zal eens recht spreken. Dus verkondig God, want de tijd van onwetendheid is voorbij. Aan wie verkondigde Paulus dan? Ja, zul je zeggen aan de mensen van Athene. Maar wat typeerden die mensen van Athene? Athene was in die tijd een bloeiende Griekse stad. Mensen waren daar zeer religieus. En in de voorbereiding naar deze preek toe duizelde me het aantal goden wat ik tegenkwam. Ik zag Griekse goden, halfgoden, geesten, nimfen, maar ook Romeinse goden, andere buitenlandse goden, volksgoden, cultische godsdiensten. Ten diepste geloofden de Grieken in het lot. En wanneer zij een god uitkozen om te vereren, was dat dus zo dat hij hun te hulp kon komen. En Athene was ook het centrum van de filosofie. We lezen hier over twee groepen filosofen die niet begrijpen wat Paulus zegt. De opstanding en vooral een opstandingslichaam was voor hun onbegrijpbaar. Hun lichaam was namelijk een gevangenis van hun ziel. En ze grepen Paulus vast en ze brachten hem naar de Areopagus. Vroeger was dat een plek waar recht gesproken werd. Maar door de Romeinse overheersing was dat afgedaan van zijn gezag. En nu werd de plaats gebruikt voor redevoering. En Paulus werd meegenomen naar die plek. Het was niet zijn eerste keuze om daarheen te gaan. Maar hij beantwoordde wel aan de vraag van de filosofen en hij hield daar een toespraak. Zelf koos hij de markt uit als plek om naartoe te gaan. Daar ontmoette hij mensen en had hij een gesprek met hen. En in die bewoners van Athene herken ik wel onze situatie nu. In onze omgeving zijn heel veel verschillende religies en spiritualiteit te vinden. Wanneer je door de stad loopt, zie je kerken, maar je ziet ook een moskee. En wanneer je uit eten gaat of je loopt in een woonwinkel, zie je de beelden gewoon staan. Als je een cursus wilt gaan volgen, kan het zijn dat die vanuit de boeddhistische invloeden komt. En er zijn ook mensen die niet meer in God geloven. Er is een grote diversiteit te vinden voor ieder wat wils. En met deze mensen komen wij in aanraking. Ze zijn onze vrienden, onze collega's, onze buren, die andere moeder op het schoolplein en noem maar op. En op de Areopagus begint Paulus zijn reden. En in deze reden zien we dat Paulus weet aan wie hij die reden voert. Hij weet aan wie hij het goede nieuws brengt. Hij heeft een onbekend godenbeeld in Athene gezien. En dat beeld gebruikt hij om te vertellen over die ene god. En dat onbekende godenbeeld is een herkenningspunt voor de mensen in Athene. En er is nog iets wat Paulus gebruikt. Hij past zijn taalgebruik aan, zodat de mensen hem begrijpen. Hij vertelt over God als schepper, als een God die voorziet. God is Heer over het al. Die taal is dus begrijpelijk voor zijn hoorders. En je ziet het ook wanneer hij een Griekse dichter aanhaalt, om uit te leggen dat we geschapen zijn naar Gods beeld. En wanneer wij optrekken met mensen in onze omgeving, is het waardevol hun te leren kennen. Dan kun je goed bij ze aansluiten. Maar je zult ze eerst moeten ontmoeten. En wat weet je al over hen? Er is iets wat jullie delen, anders zou je elkaar niet ontmoeten. Alleen ga een oprechte relatie met deze mensen aan. Zie hun niet als een evangelisatieprojectje. Wees een vriend, een buurman, een collega of een sportmaatje waar jij meer mee optrekt. Wat houdt die ander bezig? Is hij religieus of spiritueel? Of misschien wel atheïst? Wat is belangrijk voor hen? Welke vragen leven er in hun? En wanneer je daar wat meer over weet, kun je misschien komen tot een gesprek. En zo gaan we vanzelf al een beetje over van de wie in de hoe. Want hoe doe je dat dan? Wanneer je wat meer weet over die ander, wat langer optrekt, kun je in gesprek komen. Dan kun je het hebben over de dingen die jou raken en die de anderen raken. En wat zegt dat over die ander over jou? En waarom raakt het jou? De mensen waar wij mee omgaan hebben ook hun dichters. Dat kunnen letterlijke dichters zijn. Het kan de muziek zijn waar ze naar luisteren. Of het kan een film zijn waar ze naar kijken. Of een kunstwerk aan de muur. Misschien wel de natuur waar je buiten mee samen in wandelt. Welke boodschap zit daarin? Wat vertelt dat? Wat zegt die dichter? Wat is er mooi aan? Of wat schuurt er? En wat zegt dat over God? Daarover kun je best in gesprek raken. Paulus sloot aan bij zijn hoorders. En dat mag jij ook doen. Aansluiten bij de mensen waar jij mee omgaat. En dat is nou net wat ik vergat bij het voorbeeld met die man met die hond. Ik dacht alleen maar, wow, dit is even een mooi moment om over God te vertellen. En ik hield helemaal geen rekening met die meneer. En dat was het niet alleen. Ik vergat ook de verbinder zelf. Ik vergat God. Ik dacht dat ik het wel even kon zeggen. Maar God is degene die zich bekend wil maken aan hem. En misschien mag ik, wanneer de tijd voor is, daar iets over delen. maar ik kan het zeker niet afdwingen. Hoe had ik dan wel kunnen aansluiten bij deze meneer? Toen die meneer vertelde over hemelvaart en dat hij niet wist wat het nou inhield, had ik hem gewoon een vraag kunnen stellen. Hoe komt dat zo dat u dat niet weet? Dan hadden we vast een heel ander gesprek gehad en dan was ik bij hem aangesloten. Er zit een maar bij dat aansluiten. Want aansluiten is niet aanpassen. Paulus hier die keurt de afgoderij niet goed. En dat kan ook gebeuren wanneer wij in contact zijn met andere mensen. Het kan zijn dat we schunnige grappen horen. Of dat er onrecht wordt gedaan aan een ander. Dat iemand gediscrimineerd wordt. Of er wordt gepest. Er wordt onrecht aan God en de ander gedaan. En daar mag je wijs mee omgaan. Je kunt er afstand van nemen. Of juist opkomen voor degene die onrecht wordt gedaan. Aanpassen is dus geen, of aansluiten is dus geen aanpassen. Ja, hoor ik je denken. Moet ik dan altijd maar over God spreken en het goede nieuws? Nou ja, wanneer jij een makkelijke prater bent, dan kun je dat doen. Dan zijn mensen dat al van je gewend. Maar niet iedereen heeft het talent van de goede spreker. Doordat jij omgaat met mensen, kan het zijn dat zij iets ontdekken van Gods trouw, van Gods liefde of Gods zorg. Ben jij een heel vriendelijke persoon en kun je goed zorgen voor iemand? Of ben je heel positief en kun je iemand goed bemoedigen? Of ben je juist een hele realistische persoon en kun je mensen helpen om dingetjes op een rijtje te zetten? Of ben je heel praktisch en ben je goed met je handen? Het kan maar zo zijn dat in die mooie eigenschap van jou de ander iets over God ontdekt. Wanneer jij in verbinding bent met die ander, kan die ander iets ontdekken van Gods liefde, Gods zorg of Gods trouw. En God wil je bijstaan wanneer jij omgaat met die anderen. Maar niet alleen God is bij je. Bij de hoe heb ik uit dit Bijbelgedeelte nog één punt kunnen halen. Paulus was hier alleen in Athene. Maar dat was niet wat hij wilde. Hij vraagt zijn begeleiders om zo snel mogelijk Timotheus en Silas bij hem te laten voegen. Zij zijn broeders in het geloof. Zoek een ander lid in Gods familie die jou kan ondersteunen bij de omgang met anderen. Bij het brengen van goed nieuws. Iemand die naar jou luistert. Iemand die jou helpt. Of die met zijn talenten jou kan aanvullen. We zijn één familie. En vraag daarom een hulp wanneer jij God verkondigt. En hiermee hebben we de vier punten uit het Bijbelgedeelte, de wat, waarom, de wie en de hoe, behandeld. Ja, zul je denken, is er nou nog wel contact met die buurman, met die hond? Ja, we zeggen goedemorgen en we hebben regelmatig een praatje. Maar heb je ook dat goede nieuws kunnen delen? Nee, we hebben het niet meer over God gehad. Alleen God weet of er nog een gesprek van hart tot hart gaat komen. Maar ik kan wel laten zien dat ik trouw ben en dat mijn vriendelijkheid niet weggaat wanneer deze meneer geen interesse heeft in het geloof in Jezus. Laten we nog één keer teruggaan naar Paulus hier. Hij wilde Gods trouw verkondigen door wat Jezus heeft gedaan. Maar met die opstanding en dat opstandingslichaam konden die Atheners helemaal niks. Ze spotten ermee. En Paulus kreeg waarschijnlijk niet eens de kans om zijn reden, om dat af te maken. En hij gaat daarmee weg van de Areopagus. Wat kan gebeuren? Het goede nieuws brengt heil, het is helend, maar het is ook confronterend voor mensen. Daarmee is het Bijbelgedeelte niet afgelopen. Sommigen geloofden en sloten zich aan. En jij? Als jij vandaag dat goede nieuws voor het eerst hoorde, of je merkt dat die verbinding tussen God en jou vernieuwing nodig heeft, dan wil ik je vragen om straks dat uit te spreken tegen God tijdens het lied wat we gaan zingen. En wij samen? En jij, als jij nou weet dat die tijd van onwetendheid voorbij is? Aan wie zou jij dat goede nieuws kunnen brengen? Aan wie zou je God kunnen verkondigen? En met wie zou je dat samen kunnen doen? Denk daar vandaag eens over na en bid ervoor dat je deze week een eerste stap mag zetten. En als je dat dan deed, wil ik je vragen om de liefde en de visie vast te houden, om vol te houden. En we mogen het samen doen als familie. Samen zingen we zo over God, de Vader van het leven, en Jezus de Verlosser. Hij zendt ons uit op 1000 wegen. En jij mag op jouw weg God verkondigen. En God is trouw, want hij is nabij. Amen.
Het pad, de weg waarop ik ga. Zolang u mij adem geeft, zolang als ik besta, ik zal niet meer vrezen, want u bent bij mij. Heer, ik bid u, blijf mij nabij. Ik geloof in Jezus, geboren Zoon van God, die mens werd zoals wij. U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons. Eén met God de Vader en verenigd met uw volk. Tot de dag gekomen is van uw wederkomst. Dan brengt u ons thuis in Gods rijk. Kracht, de rots waarop ik bouw. Heer, u bent mijn waarheid, vrede van mijn hart. En niets in dit leven zal ons scheiden, Heer. Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los. Wat ik ooit misdaan heb, u heeft mij bevrijd. Uit vergeving leef ik nu, Heer.
Zullen we samen zingen?
Vader van het leven, ik geloof in u. Jezus de Verlosser, ons behoud bent u. Kom hier in ons midden, geest van liefde en kracht. U die via 1000 wegen ons weer samenbracht. Wegen, zendt u ons weer uit om het zaad te zijn van Gods
Zullen we God vragen om deze week bij ons te zijn? Lieve Vader, na het zingen van deze woorden komen we bij u. U bent ons leven. U bent bij ons. U brengt heil en u zult eens alles herstellen. En daarom willen we u niet loslaten. Wij hebben u lief. Heer, en u had ons eerst lief. U hebt alle mensen lief. Maar veel mensen zijn onwetend. Ze kennen u niet. De Heer Jezus is gekomen en zo kunnen zij u nu ook kennen. En u zendt ons uit om het goede nieuws te brengen op de wegen die wij gaan. En Heer, dat vinden we vaak niet makkelijk. Soms hebben we er geen zin in. Wilt u onze harten dan aanraken om zoveel van de ander te houden, dat we niet anders kunnen dan uw liefde te laten zien? En soms hebben we vragen. Wat moeten we zeggen en hoe moeten we dat doen? Wilt u ons leiden en ons helpen om het goede nieuws te brengen? We zijn daarin afhankelijk van u. wilt u zichzelf aan anderen bekendmaken. Heere, dat troost ons ook. Wij zijn niet alleen, want u bent bij ons. U gaf ons ook een familie om samen op weg te gaan. En wij mogen elkaar helpen en om hulp vragen. Wilt u ons de fijngevoeligheid geven om dat ook te doen? En dank u wel voor zo'n grote familie. Wilt u ook nu met ons gaan, vandaag en deze week in de zomerperiode? Wilt u ons richten op u, dat we zien naar boven, zodat we weten dat u met ons meegaat? En dat we om ons heen kijken, dat we zien voor wie we er kunnen zijn. En dat we naar ons binnen kijken, in onszelf, zodat we rust vinden in onze zielen. Heer, en die wilt u ons geven. En zo beginnen we deze week met u, want u bent nabij, trouwe Heer en Heiland. Amen. Ja, we hebben net samen gebeden, maar het kan ook zijn dat jij graag wil dat er voor jou wordt gebeden. En dat is mogelijk. Er is een ministerieteam wat klaar zit, wat voor jou wil bidden. Mocht het zijn dat er iets met jou is, wat je graag wil brengen bij God, dan mag je dat samen doen met een van onze broers of zussen. Het kan ook zijn dat iets uit deze dienst je geraakt heeft. Dat jij vandaag voor het eerst tot God mocht komen. Dat je dat herstel tussen die verbinding tussen jou en hem, dat je dat in orde wil hebben. Of dat je vandaag erop gewezen bent om een stap te maken om het zaad te zijn van Gods koninkrijk. Wel, deze mensen die willen graag met jou bidden. Gaan we samen nog één lied zingen. We zingen Bouw uw koninkrijk. God vestigt zijn gezag. Hij brengt herstel. En wij zijn zijn kerk. En daarna mogen we de zegen van God ontvangen.
Kom, vestig uw gezag. Wees koning in ons hart. Herstel uw beeld in ons. Onthul uw doel met ons. Ontsteek de vlam van hoop opnieuw. Een laaiend vuur in onze ziel. Stoort uw geest uit, laat uw kracht weer zien. Wij zijn uw kerk. Heer, maak ons sterk in u. Wij dorsten naar schakelt ons nu in en geeft ons leven zin. Gevangen harten worden vrij, verslagen mensen troosten bij, zelfs de blinden zien uw heerschappij. Wij zijn uw kerk, hoor ons gered. Sterkt ons hart. Wij zijn voor zoveel meer gemaakt. Leer ons te doen wat u ons vraagt. Vol van Jezus liefde en zijn kracht. Wij zijn uw kerk. Heer, doe uw werk door ons.
Bouw uw koninkrijk, zet het kwaad te kijk. Toon uw sterke hand, kom herstel ons land. Vul de kerk met vuur, het kwaad te kijk. Toon uw sterke hand, kom herstel ons land. Vul uw kerk met vuur, win het volk terug. Heer, dat bidden wij, tot uw koninkrijk verschijnt.
Ja, en aan het einde van deze dienst mag je de zegen van de Heer ontvangen. God de Schepper is Heer over alles. Hij is bij je en Hij zorgt voor jou. Hij is liefdevol en genadig. En Hij wil je kracht geven door de Heilige Geest om deze week en deze zomerperiode op weg te gaan. Zijn vrede zij met jou. Amen.
Zijn kracht zal neer.